Studio Den Haag.
Ja, en Studio Den Haag gaat vandaag eigenlijk vooral over gedrag in Den Haag en beïnvloeding in Den Haag vanuit Rusland. Weer eens wat anders dan initiatiefwetten en formatiegesprekken, zullen we maar zeggen. Politiek verslaggever Leendert Beekman praat ons bij. Ha, Leendert.
Liesbeth en Kees, goedemiddag.
Ja, over dat gedrag, hè. Eerst. Het begon gisteren met een botsing tussen Klaver en Baudet. Buiten het geluid van de microfoons om zou Baudet Jesse Klaver in de Kamer hebben bedreigd. Is al duidelijk wat er nou precies is gebeurd?
GroenLinks Partij van de Arbeid Kamerlid Jesse Klaver hebben we vandaag daar zelf over gesproken en hij zei het volgende.
Ik heb hem gevraagd om inzicht te geven en duidelijkheid te geven over de financiën van de Stichting Forum voor Democratie, waarmee hij het Oekraïne-referendum heeft georganiseerd. En op die vraag, toen ik daarna vroeg, heeft hij mij bedreigd. En ik wil gewoon dat hij daar antwoord op geeft.
Gaat u aangifte doen?
Ik ga eerst kijken hoe dit nu. Ik ga eerst wachten op de reactie van collega Baudet. Maar bovenal wil ik gewoon dat hij antwoord geeft op deze vraag. Vandaag hebben we het nieuws gezien over de Russische inmenging in heel Europa. Dat ook Nederlandse politici zijn betrokken. Zo is deze zaak begonnen. Ik heb hem gevraagd om inzicht te geven in zijn financiën. Dat weigerde hij. En dat is vooral wat ik wil.
Ja, je zou dit kunnen zien als een Haags relletje. Hè, opgeklopt wordt. Maar laten we dat vooral niet zo zien. Een bedreiging in de plenaire zaal. Als de vergadering afgelopen, bedreiging kan natuurlijk überhaupt niet. Maar het is ongekend wat er gebeurd is. En er is ook vanuit de Tweede Kamer fel gereageerd.
Wat er gisteren gebeurd is, en dat heeft Thierry volgens mij ook toegegeven. Een mede-Kamerlid zijn die Jesse Klaver bedreigd. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
We bedreigen elkaar niet. Niet in de Kamer, niet buiten de Kamer.
Het zag er zeer ongepast uit. Het taalgebruik van de heer Baudet is niet gepast in het parlement. Het parlement heeft een voorbeeldfunctie.
Er is geen enkel excuus voor. Je kan hard van elkaar van mening verschillen. Je mag elkaar ook soms voor de spreekwoordelijke rotte vis uitmaken. Maar je bedreigt elkaar nooit.
Ja, dat waren Wilders, Omtzigt en Van der Plas.
En Leendert, ja, want bedreiging. Het ging over een tekst van Baudet. Die zou gezegd hebben, als je nog één keer zo'n vraag stelt, dan sla ik je op je bek of zo. Zoiets.
Ja, exact, ja. Dat is wat er gezegd is, ja.
Oké, en Baudet heeft gereageerd. Heeft hij nou zijn excuus aangeboden?
Ja, excuses. Dat is een heel groot woord is dat. In dit geval van het filmpje dat hij online heeft gezet. Hij heeft een heel lang filmpje online gezet. Van 5 minuten. Daarin vond hij het wel eerst belangrijk om te vertellen dat hij vanmorgen niet persoonlijk bij de Kamervoorzitter kon komen. Want dat was hem gevraagd om 9:15... bij de heer Bosma langs te komen om dit te bespreken. Maar hij moest kickboksen. Ik heb een heel klein stukje eruit geknipt.
Ik had het niet moeten zeggen, nogmaals. Ik heb bloed onder de naast laten vandaan halen. Dat had ik helemaal niet moeten doen. Ik had er gewoon boven moeten staan. Maar wat er nu gebeurt is wel weer ook weer heel belachelijk.
Ja, nou. En ja. Wat is er nou? Hij heeft sorry gezegd, maar met zoveel woorden eromheen dat het eigenlijk dat hij uitgedaagd werd en dat ook te opgeblazen is en de media heeft het opgeblazen. Kortom, hij is slachtoffer zelf geworden. Nee, sorry heeft hij niet echt gezegd.
Opvallend dat hij vanochtend niet kon, omdat hij aan andere mensen klappen moest uitdelen. Dus. maar gaat dit nog gevolgen hebben voor Baudet?
Ja, niet vanuit de Kamer. Bosma, de Kamervoorzitter.
De zaak is nu, denk ik, toch grotendeels uit de lucht. Maar ik denk dat we wel eens moeten kijken of het in de toekomst mogelijk is dat als Kamerleden elkaar gaan bedreigen, dat we daar iets tegen kunnen doen. En nu kan dat niet, want we hebben alleen beperkingen voor tijdens de vergadering. En dit was buiten de vergadering. We hebben zoiets sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meegemaakt.
Nee, dus het reglement van orde zegt er niets over en dan kan Bosma ook niets doen. Klaver kan zelf nog wel aangifte doen. Ik kwam net heel eventjes tegen. En voorlopig is hij dat in ieder geval niet van plan.
Nee. En Jesse Klaver, die we net hoorden, die noemde het zelf ook al even. Vandaag was er ook ander nieuws. De Tsjechische inlichtingendienst heeft een netwerk opgerold dat Russische propaganda verspreidt in Europa. Volgens de Tsjechische premier, Petr Fiala, zijn ook Europese politici door het Kremlin betaald. Nou, daar gaan we over doorpraten met historicus en Ruslandkenner Hubert Smeets. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Was u verrast door dat nieuws over die Tsjechische site?
Nee.
Helemaal niet?
De Tsjechische site is overigens ooit al begonnen in Nederland. En door Nederlandse investeerders verkocht aan Tsjechische investeerders. Voor die tijd was Voice of Europe ook al een, zou kunnen zeggen, licht pro-Russisch, pro-Kremlin kanaal. Maar in Praag gebeurt ontzettend veel als het gaat om beïnvloeding van de politiek in Europa. Praag is, zou je kunnen zeggen, een Ja, een schakelpunt in Europa tussen Rusland en Europese landen. En dat is ook de reden waarom de Tsjechische geheime dienst dit heeft onthuld gisteren. Zonder overigens al te veel namen te noemen in het openbaar. Die namen schijnen wel te staan in het interne geheime rapport.
Oké, okay, want even voor ons beeld. Via die site werden dus Europese politici betaald om Russische propaganda te verspreiden in Europa. Hoe werkt zoiets? Krijg je dan geld op je bankrekening?
Nee, natuurlijk niet. Je krijgt bijvoorbeeld geld via een zogenaamd neutrale tussenpersoon. Via een bank die een Russische link heeft, maar ook in Tsjechië bijvoorbeeld is gevestigd. Het kan ook anders gaan. Het kan zijn dat men aan verliesfinanciering doet. Dat ze zeggen, als jij nou een boek daar en daar en daar over uitgeeft en dat verkoopt niet voldoende om de productiekosten en het honorarium te dekken, dan betalen wij de tekorten. Er zijn allerhande mogelijkheden om West-Europese politici te betalen, maar het gaat nooit rechtstreeks. En we hebben dat Oekraïne-referendum in Nederland gehad. En toen was in Nederland een Russische Oekraïner, Vladimir Kornilov, nogal actief. Ook nauw verbonden met de campagne zoals Thierry Baudet die voerde. Hij was ook vaak de gast, die Kornilov, in de kelder van Thierry Baudet in Amsterdam. En die weten we natuurlijk niet precies hoe die betaald is. Hij zei hier op familiebezoek te zijn. Maar we weten wel dat het instituut waarvoor hij werkte, een Russisch instituut, betaald werd door het staatsgasbedrijf Gazprom. Mm. En op die manier zou je kunnen zeggen, verlopen dat soort financiële lijntjes. Maar een rechtstreekse overboeking van bankrekening nummer 001 van de spaarbank te Moskou naar ING.
Nee, dat zal niet het geval zijn. Nee.
Zo gaat het niet.
Leendert, hoe is er in Den Haag op dit nieuws gereageerd?
Nou, premier Mark Rutte maakt zich grote zorgen.
Dit soort signaal laat wel zien hoe groot het risico is op buitenlandse beïnvloeding. En dat is een bedreiging voor onze democratie, voor onze vrije verkiezingen, voor onze vrije meningsuiting, voor alles. Dus het is goed als die berichten naar buiten komen. Uiteraard zal Nederland, maar daar kan ik niet in het openbaar over spreken, doen wat nodig is. Maar het is van het grootste belang dat mensen weten dat we alles aan doen om ons democratische proces, ons proces van vrije verkiezingen, besluitvorming, Nederlands en Europees, om dat overeind te houden.
Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken zei dat hij wel op de hoogte was, hè, van en wat er in Tsjechië zich afgespeeld heeft, voordat het vanmorgen al in de krant stond. Maar wees er ook op dat het al veel langer speelt.
Dit bericht dat de Tsjechen naar buiten hebben gebracht bevestigt datgene wat de AIVD al langer zegt, waar de AIVD al veel langer voor waarschuwt. Er is sprake van buitenlandse beïnvloeding. Er is sprake van een heel offensief Rusland dat inderdaad ook Nederlandse politici probeert te beïnvloeden. En dat is natuurlijk gewoon een ondermijning van de democratische rechtsorde.
Ja, en ook in de Tweede Kamer zijn de zorgen groot. Er is gevraagd om duidelijkheid, om een brief vanuit het kabinet. Die moet vandaag of morgen komen. En dan volgt volgende week een debat hierover.
En Hubert Smeets, ja, de hamvraag is natuurlijk, om welke Nederlandse politicus of politici gaat dit? Of zou dit kunnen gaan? Heeft u enig idee?
Nou, ik heb wel een vermoeden, maar voordat het kabinet met die brief komt, ga ik geen namen noemen die ik niet kan bewijzen. Wat we weten is dat, ik zei het al even, dat er in dit Oekraïne-referendum, in die campagne, nogal wat Russen of Oekraïense Russen actief waren. Ook rondom het team van Harry van Bommel, toen Kamerlid van de SP. Mm. Maar hoe die betalingen gingen, dat kan ik niet aantonen. Daar zwijg ik dan ook over. Het kan ook zijn natuurlijk dat mensen het echt menen. Hè, dat in het Kremlin een regime huist dat eigenlijk ook in Nederland de baas zou moeten zijn. Maar over het algemeen denk ik dat we het een beetje moeten zoeken in de radicaal rechtse hoek. Een van de namen die ook genoemd wordt in de berichtgeving in de Tsjechische krant is de naam van Marcel van der Graaf, een Europarlementariër, ooit voor de PVV van Geert Wilders, maar overgestapt inmiddels naar Thierry Baudet. Maar in de berichtgeving in de Tsjechische krant staat niets concreets over betalingen, maar staat eigenlijk alleen dat Marcel de Graaf eigenlijk continu het Moskouse narratief, zoals het in het jargon heet, verspreid in de Tweede Kamer, in het Europese parlement. En hetzelfde geldt natuurlijk ook een beetje voor Thierry Baudet. Hè,
die wordt ook genoemd in het artikel.
Ja, maar op dezelfde manier. Dus niet in de zin van directe betaling, maar als je zou kunnen zeggen, een soort van spreekbuis van president Poetin hier in Nederland. Maar het kan heel goed zijn natuurlijk dat Thierry Baudet dat allemaal echt meent. En dat er geen persoonlijke belangen in het spel zijn. Maar uit die tijd van het Oekraïne-referendum weten we dat er ook financiële middelen een rol hebben gespeeld. En we weten ook van andere landen in Europa, bijvoorbeeld het Front National, tegenwoordig Rassemblement National van Marine Le Pen, dat er zeker sprake is geweest van financiële ondersteuning. Die partij in Frankrijk heeft bijvoorbeeld 9 miljoen euro mogen lenen bij een Russische bank die ongetwijfeld in opdracht van het Kremlin opereerde.
En Hubert, ja, het gaat nu om 1 nieuwssite. Maar hoe groot is de kans dat er meer van dit soort platformen opduiken?
Oh, die kans is heel groot. Er staat in Sint-Petersburg een zogenaamde trollenfabriek. Daar werken studenten onder valse namen, om anonieme accounts dag in dag uit om alle andere fakeberichten in de wereld te slingeren. En die zijn ook verbonden met accounts die vanuit Rusland bijvoorbeeld gestuurd worden, of vanuit andere landen die wat minder in het zicht lopen worden gestuurd. En het doel van al die accounts is niet alleen om politici direct positief te beïnvloeden. Het doel van die accounts ook is om ons idee van wat waar is en niet waar is,
en dat verstoren.
Ja, te verstoren. Dus het begint er al mee dat het begrip waarheid wordt ondermijnd. En daar is die trollenfabriek in Sint-Petersburg, die ooit in handen was van de leider van de huurlingenleger, Wagner, is daar heel sterk in geweest. En ook die trollenfabriek heeft een grote rol gespeeld in de tijd in het Oekraïne-referendum. Thierry Baudet heeft bijvoorbeeld toen een verhaal opgehangen dat er in het oosten van Oekraïne een klein jongetje zou zijn gekruisigd door Oekraïnse nationalisten. Evidente kletskoek. Maar hij heeft het nooit teruggenomen, Thierry Baudet. Dat is alweer 6 jaar geleden. Maar toch, het zegt iets over de manier waarop die platforms proberen ons idee van wat waar en niet waar is te ondermijnen.
Nou, volgende week dus een debat in de Tweede Kamer daarover. Dank voor nu, Leendert Beekman en Hubert Smeet.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.